Goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te mogen zijn. En alweer veel gehoord en veel gebeurd. En mooie dingen, soms wat lastige dingen. Maar ik hoop dat we door deze dienst heen...
Wil je je microfoon iets lager doen, want deze kracht ook zit deze kraag aan het mooie.
Ik doe deze. Ook iets naar beneden. En deze ook.
Deze.
Zo beter, hè? Mooi. Er is veel gebeurd en dat zijn allemaal mooie dingen, maar soms ook lastige dingen. En ja, ik zou gewoon zeggen, het is het leven. En het is zo fijn dat we met elkaar nu samen mogen zijn rondom God, rondom zijn woord. En ik hoop deze morgen ook echt dat we inderdaad, wat er net ook gebeden werd, dat het enerzijds bemoedigend is, misschien ook wel een beetje aansporend is. Zodat we gewoon deze week weer in kunnen gaan in de dingen die we mogen weten, waar we op mogen vertrouwen. Maar die we ook weer uit mogen delen. Deze morgen wil ik dat doen vanuit 1 Johannes 5. Ik ben met jullie natuurlijk de Johannesbrief aan het doorgaan. En ik wil het hoofdstuk graag lezen. Maar voordat we het gaan lezen wil ik heel graag één ding aan jullie vragen. En dat is dat jullie op drie woorden letten. Eén bestaat eigenlijk uit twee woorden. En dat is namelijk het woord Jezus. Het woord geloof. En de twee woorden wij weten. Het gaat regelmatig terugkomen in de tekst en we gaan hier vandaag met elkaar ook over nadenken. Dus bij het lezen van de tekst zou het fijn zijn als je al een klein beetje meer probeert op te letten wanneer, hoe en wat er over gezegd wordt. Dus nog één keer het woord Jezus of zoon, laten we het maar zo zeggen, geloof en wij weten. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God van zijn Zoon gegeven heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Zoon, in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en hij zal hem het leven geven. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood en daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde. En er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Zo. Er zit veel in, hè? En het is ook niet altijd een makkelijk hoofdstuk sowieso. De brief van Johannes heb ik me de laatste tijd natuurlijk doorheen geworsteld. Heel eerlijk gezegd was het niet echt worstelen, want ik vond het eigenlijk heel mooi. Ik heb er ontzettend veel aan gehad, ontzettend veel van geleerd. Maar het is ook niet altijd makkelijk. Ik vind de dingen die Johannes schrijft niet altijd makkelijk. Eén is het niet altijd makkelijk, omdat we niet altijd precies de context weten waartegen Johannes schreef. Wij lezen heel veel over Johannes, over dingen die hij schijnbaar gesignaleerd heeft, die hij gezien heeft bij zijn geliefde kinderen. En waartegen hij als het ware schrijft, waarvan hij zegt, joh, ik wil dat jullie andere dingen weten. Maar we weten nooit helemaal precies wat die andere kant was. We lezen eigenlijk maar één kant van het verhaal. En dat maakt soms bij de interpretatie van de teksten die we lezen, ook met elkaar vandaag, het soms wat ingewikkeld. Maar toch heb ik me er natuurlijk zoveel mogelijk in verdiept van wat zou dat nou geweest kunnen zijn? Wat zeggen bronnen daarover? In je eigen gebed en met het eigen lezen van deze teksten vraag je het ook aan God. Heer, wat mag ik hier vandaag de dag bij jullie iets over delen? Nou, heel even, ik denk dat het goed is om daar een klein stukje context te pakken wat er nogal zo gebeurde in die eerste gemeentes waar Johannes bij betrokken was. En dat was namelijk dat er mensen opstonden die het gnosticisme aanhingen, die eigenlijk zeiden van kennis gaat boven geloof. Dus die werden heel erg, ware redding ligt dat, in datgene wat je weet, in datgene wat je kent, in datgene wat je kent. En het gevolg daarvan was dat er heel veel geloofsonzekerheid kwam. Deze mensen die zeiden ook bijvoorbeeld dat zij Jezus in het vlees niet, dat niet waar kon zijn. Dat alles wat met vlees te maken had, dat fout was. En daarom is Johannes daar in het schrijven van deze brief ook heel duidelijk over. Nee, Jezus is in het vlees gekomen. Hij was wel zonder zonde, maar hij is daadwerkelijk mens geweest. En deze mensen, die ontkenden ook gewoon überhaupt de status die Jezus had, namelijk in zijn God zijn. Zij twijfelden daaraan, zij brachten daardoor verwarring. En wij hebben de hele brief door, zoals ik hem met jullie heb doorgenomen, steeds gezien wat het verlangen was van Johannes. Hij begon namelijk in 1 Johannes 1 met: geliefde kinderen, ik heb een verlangen. En dat verlangen is dat jullie Jezus kennen zoals ik hem gekend heb. Zoals ik hem gezien heb. Zoals ik hem gehoord heb. Zoals ik hem zelfs aanschouwd heb. En in dit hoofdstuk wil ik daarom dat ook weer als eerste doen, want je ziet dat Johannes dat ook steeds weer doet. Hij zegt, joh, weet je wat ik nou wil? Dat jullie kennis hebben van de Zoon. Dat jullie kennis hebben van Jezus. Het tweede waar ik daarna met jullie over na wil denken is over wat hij dan zo centraal zet. En dat is geloof. Want er werd getwijfeld aan of geloof wel genoeg zou zijn. Was je niet veel belangrijker dat je heel veel kennis had? En Johannes zegt steeds tot wel 8 keer toe, nee, het gaat om geloof. Het gaat om geloof. En het derde is dat Johannes zegt, wij weten het. Dat is een vertrouwen. Wij weten gewoon dat het zo zit. Wat moeten we dan weten? Johannes zei tegen zijn geliefde kinderen, ik wil dat jullie dit weten. Wij weten dat het zo is. Nou, daar gaan we mee afsluiten. Maar ik vond het zo mooi toen er net geopend werd, hè, Kees die opende heel mooi, dat er soms ook gewoon lijden in ons leven kan zijn. Dat het soms moeilijk is, dat getuigenis dat gegeven werd. Moeilijke week. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. En toen ik daar zat, moest ik denken aan dat verhaal van die verlamde man. Die verlamde man die waarschijnlijk een moeilijk leven had. Maar hij had 4 fantastische vrienden. En die vrienden, die pakten die verlamde man op, die even zelf niet naar Jezus toe kon gaan, want hij was verlamd. En misschien ben je dat ook wel eens in je leven, dat je gewoon even lam geslagen bent. Dat je het even allemaal niet redt. Dat je even niet meer op kan staan. En dan heeft hij vier fantastische vrienden die hem oppakken op dat bed. En die naar dat huis gaan waar Jezus is. En dan komen ze bij dat huis aan en is dat hele huis vol. En misschien denk jij dat ook wel eens. Dat je denkt, nou, Jezus zal het wel heel erg druk hebben met een heleboel andere dingen. En mijn dingen zijn misschien wel niet belangrijk genoeg. En dat je dan aankomt bij dat huis en dat je denkt, het is nog vol ook. Maar die vrienden die gaven niet op. En die lopen dat dak op. Die halen een paar tegels weg of hoe het ook maar in elkaar hebt gezeten. En zij laten die vriend zakken tot aan Jezus. En hoe mooi is het dan als je dit getuigenis mag delen. Dat je zegt, het was rot deze week. Het was moeilijk. Ik was even lam geslagen. Dat je dan in een gemeenschap mag zitten als het goed is van vrienden. Die zeggen, joh, we tillen je op. We brengen je bij Jezus en we laten je zakken tot aan hem. En wat gebeurt er? Jezus ziet hem. Hij geneest hem. Hij zegt, sta op vriend en wandel. En Johannes doet dat in deze brief eigenlijk ook. Hij is bezorgd om zijn geliefde kinderen. Dit waren zijn vrienden geworden. En dan komen er mensen en die zeggen allemaal dingen die niet met Jezus te maken hebben. En Johannes zegt, het gaat om de Zoon. Het gaat om Jezus. Je moet opgepakt worden, je moet opgetild worden, je moet afdalen weer tot aan zijn voeten. Zullen we gewoon eens met elkaar kijken wat Johannes allemaal over hem zegt. Wat er allemaal in Jezus ligt, in de dingen die hij hier zegt. Hij zegt, Jezus de Christus is uit God geboren. Hij is God zelf, hij is Gods Zoon, hij is uit hem geboren. Jezus is de Zoon van God. En hij heeft de wereld overwonnen. Ieder die in Jezus gelooft, mag weten dat hij de wereld heeft overwonnen. En toen ik hier in voorbereiding mee bezig was, toen dacht ik, eigenlijk zou ik eens aan de gemeente moeten vragen, wie gelooft er in Jezus? Steek je hand eens op. Wie gelooft er in Jezus? Dat is toch geweldig? En heel vaak denk ik ook, het is vanzelfsprekend. Maar het is niet vanzelfsprekend. Jezus heeft er alles voor over gehad om de wereld te overwinnen. Ik heb jullie toen een keer meegenomen naar wat Johannes heeft gezien. Dat hij aan de voet van het kruis stond. En dat terwijl Jezus zijn leven gaf voor de zonde van de wereld. Dat hij zijn moeder zag en dat hij zei, Zoon, zie uw moeder. Gewoon het totale plaatje waarvan Johannes, wat hij heeft gezien van Jezus en waar hij ons wil brengen. En dan vind ik het zo mooi wat er dan geschreven staat in vers 20. Daar staat namelijk, maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft om de waarachtige te mogen kennen. Dat we die hand omhoog steken. Heerlijk, ik dank God ervoor dat we allemaal Jezus kennen. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid. Het is niet iets wat zomaar gebeurt. Nee, wij hebben van God, van Jezus, het verstand ontvangen. Het is een gift om de waarachtige God te mogen kennen. Wat een heerlijkheid, hè? Laten we er niet lichtzinnig mee omgaan. Laten we er niet aan voorbij leven, alsof het gewoon is. Nee, elke ochtend mogen we opstaan met de wetenschap. In Christus zijn we overwinnaar over de wereld. Niet ik, maar Hij. En Hij, met al zijn genade, heeft mij de kennis geschonken om hem te mogen kennen. En weet je wat dat doet met ons hart? Ik weet niet wat het met uw hart doet, maar het brengt ons in aanbidding. Het brengt ons in dankbaarheid. Het geeft ons blijdschap. Soms wel in onze tranen. Maar het is zo'n iets moois wat we mogen weten. Johannes zegt, ik wil dat jullie dit weten. Dat dit zo is. Dat het in hem ligt. De Zoon. Dat een heerlijkheid dat Johannes de tijd en de moeite heeft genomen om deze brief te schrijven. en om zijn verlangens aan ons kenbaar te maken. En dat Gods geest dat nu vandaag gebruikt om ons dicht aan zijn voeten te brengen. Het tweede waar ik met elkaar over na wil denken is het woord geloof. Johannes heeft het steeds over geloof. En ik merk dat in mijn eigen leven, en misschien herken je dat wel, dat geloof niet altijd eenvoudig is. Dat ik wel eens voorbij leef aan gewoon geloof. Dat ik terugstap in werk. Of dat ik terugstap in presteren voor God. Dat ik eigenlijk niet meer zo'n diep besef heb van wat dat woord de geloof nou daadwerkelijk inhoudt. En omdat ik dat bij mezelf ervoer en toen ik deze tekst las, toen dacht ik eigenlijk, oh ja, wat houdt geloof nou eigenlijk ook alweer in? Misschien heel raar, misschien hebben jullie die vraag nooit. Ik wel, ik dacht gewoon, ja, dat is misschien heel eenvoudig. Maar wat betekent het nou ook alweer daadwerkelijk dat ik zeg dat ik geloof? En wat heeft dat dan voor een uitwerking op mijn leven? Dus ik ben gewoon even heel theoretisch bezig gegaan. En ik heb gewoon opgezocht, wat betekent geloof ook alweer wel? En wat betekent het ook alweer niet? En toen ik daar weer mee bezig ging, toen dacht ik, oh ja, en toch is het zo'n kernachtig dat ik dit doe. Ik snap waarom Johannes dat woord zo vaak terug laat komen. Waarom het zo nodig is dat ik mezelf daar ook steeds weer in verdiep en bij bepaal. Nou, gewoon even het woord geloof wat hier in deze tekst vaak gebruikt wordt, dat is het woord pistis. En dit woord betekent in elk geval niet dat je zegt van nou, ik geloof het wel. He, ken je dat in je leven? Dat je iemand die komt naar jou toe en die zegt, Renault is sowieso de beste auto op aarde. En dat je zegt, nou dat geloof ik wel. Prima, geen zin om een discussie aan te gaan. Het zal wel, als jij dat gelooft, best. Een beetje zo. Nou, dat houdt dit woord in elk geval niet in. Dit woord houdt ook niet in dat het een blind geloof is zonder basis of zo. Dus dat je gewoon, prima, we geloven het met elkaar en het zal wel. Waarom we het geloven, die basis, die ken ik eigenlijk niet. Of dat geloof een eenmalige handeling inhoudt. Dus dat je zegt, nou ja, doe het één keer. Probeer het vandaag wel een keer en dan morgen dan ben ik het alweer kwijt. Dat zegt dit woord ook niet. Nee, dit woord wat Johannes hier gebruikt, dit woord pistis, dat gaat over een diepe relationele band die gebouwd is op vertrouwen. Dat het een actieve toewijding inhoudt aan datgene wat voor jou van waarde is, waarvan je weet dat het alles inhoudt. Dat het alles omvangt. En dit woord wat steeds weer terugkomt, ik ging daarover nadenken. Wat betekent dit nou? Het feit dat ik moet leven vanuit geloof. En toen ik daarover nadacht, toen las ik een ontzettend mooi voorbeeld. En dat voorbeeld wil ik eigenlijk met jullie delen. Want het hielp mij ook om iets te duiden wat het inhoudt om te leven vanuit geloof. Stel je voor, we hebben een ontzettend groot ravijn. En onder, door dat ravijn, er loopt een stroompje water. En om naar beneden te komen, is het gewoon een gevaarlijk pad. Eigenlijk is het niet veilig om die weg te bewandelen. En over dat ravijn heen, daar hangt een touwbrug. En die touwbrug, die kan mij aan de overkant brengen. Maar die touwbrug, die is smal. Hij ziet er niet even makkelijk begaanbaar uit. En toch, ja, wil ik naar de overkant. En er zijn mensen om mij heen die zeggen, ja, Jan, die brug die is volledig te vertrouwen. Je moet er gewoon overheen gaan. Geloof het, vertrouw het, dat pad naar de overkant via die touwbrug het meest veilige is en ga. En dat ik ervoor sta en dat ik denk, ja, ik geloof het wel. En dat ik eigenlijk niet dat touwpad naar de overkant durf te nemen. En toch, ergens van binnen, weet ik, het is misschien wel waar. Ik moet het gewoon gaan doen. En met dat ik voor die touwbrug sta naar de overkant wil, kijk ik door dat ravijn heen. En ik denk, ja, maar ik kan ook afdalen en zo misschien via dat dal naar de overkant komen. Nou, die touwbrug, die moet ik gaan vertrouwen. Daar moet ik overheen gaan wandelen om te leren dat die ook daadwerkelijk betrouwbaar is om aan de overkant te komen. En dat begint bij een eerste keer. Dat ik zeg, oké, ik zie die touwbrug, ik wil naar de overkant. Ik vertrouw erop dat ik vandaag over die touwbrug kan gaan. En ik ervaar dat het heel vaak in het leven is dat ik weer voor zo'n touwbrug sta. Dat ik denk, ik moet er overheen, ik weet dat het zo is. En ik kan het doen omdat ik mag weten dat het allemaal vast ligt in God. Alleen heel vaak merk ik dat ik weer ga twijfelen. En dat ik denk, misschien moet ik een andere route toch maar nemen. En durf ik eigenlijk die touwbrug niet te gaan. Nou, misschien herken je dat ook wel. Dat je in je leven banen moet leren. Waarop je leert dat God te vertrouwen is als die touwbrug. Waar je elke keer weer voor staat. Alleen wat het mooie is van die touwbrug. Hoe vaker we er overheen gaan. Hoe makkelijker je erop stapt om aan de overkant in dat ravijn te komen. Dat je mag leren, ik mag weten dat het betrouwbaar is. En in mijn leven, de afgelopen tijd, was het niet allemaal makkelijk. En waren er heel veel momenten dat ik voor die touwbrug stond. En dat ik verschrikkelijk twijfelde, kan ik dit gaan? Mag ik gaan over die touwbrug? En ging ik heel vaak zoeken naar eigen wegen. Dacht ik het in mijn eigen verstand of in mijn eigen oplossingen beter te weten. En als ik dan nu terugkijk door bepaalde fases waar je doorheen mag gaan, dan heb ik gezien en geleerd dat God te vertrouwen is. En doordat ik die touwbrug ben overgegaan en toch die stap in geloof heb gemaakt en aan de overkant kon komen, wordt het nu elke keer, ik zeg even makkelijker, maar wordt de stap in geloof sterker. Waarom? Omdat ik weet dat het te vertrouwen is. Dus de basis voor ons geloof is dat wij vertrouwen in wat God doet. En wat ik nou zo mooi vond toen ik in voorbereiding hiermee bezig was, is dat Paulus in Romeinen 16 zegt dat hij wil dat de volken groeien in geloofsgehoorzaamheid. Wat ik moest leren in mijn leven, en misschien herken je dat in je eigen leven ook wel, dat we moeten groeien in geloofsgehoorzaamheid. Heel vaak wilde ik leren om te groeien in werkgehoorzaamheid. Dat ik dacht, als ik dit maar ga doen, daarin gehoorzaam op God, vertrouw zeg maar toch nog van alles doe, dan ben ik hem gehoorzaam. Maar Paulus zegt, wij moeten groeien in de kennis van geloofsgehoorzaamheid. En dat is dat wij stappen durven te zetten in het vertrouwen op God, waarin we zelf nog niet precies weten hoe het allemaal zit. Waarin ik niet alle oplossingen direct bij de hand heb. Waarin ik die kloof zie en denk, ja, er hangt een touwbrug, maar ik weet niet of ik hem kan vertrouwen. En hoe vaker ik leer door toch in vertrouwen achter God aan te gaan, hoe meer geloofsgehoorzaamheid ik ervaar. Dat ik denk, ik mag het gewoon gehoorzaam. Ik kan het doen. Niet omdat ik het zelf weet, maar omdat het in God vast ligt. En die groei, die is heerlijk. Die geeft bevrijding. Die helpt mij en het helpt ons om meer en meer ook weer te vertrouwen. Dus de mate waarin ik God vertrouw, is ook de mate waarin ik hem gehoorzaam. Dus hoe meer dingen er in ons leven komen die niet altijd makkelijk zijn, die ingewikkeld zijn, die als die kloof kunnen voelen, maar waarin we in geloof eroverheen gaan, is het God die in ons werkt. Nou, ik wil daar even bij deze voor laten. Het geloofsleven met Christus. En dan zegt Johannes in deze brief dat hij ons wil helpen dat wij bepaalde dingen mogen weten. Hij wil, Johannes heeft het verlangen dat wij dingen zeker weten. En een van die dingen, en daar wil ik nu een aantal dingen uit gaan halen, is dat wij met vrijmoedigheid, in vers 14 kun je dat lezen, dat is dat wij met vrijmoedigheid tot God mogen gaan. dat hij ons verhoort. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Nou, een aantal dingen zitten er in dit stukje. Johannes zegt tot twee keer toe, wij weten en dat wij weten. Nou, het eerste is dat het gaat over gebed. En Johannes zegt, je moet het vragen. Het gevraagde. Het begint erbij dat wij de dingen die wij verlangen, dat we die bij God bekendmaken. Dat we het hem vragen. Ik vind het zo mooi dat Paulus in de Filippense brief ook zegt, maak al uw verlangens, alles wat u wil, maak dat bekend bij God. We mogen weten dat we dit in vrijmoedigheid mogen doen, omdat we mogen vertrouwen op Gods belofte. Maar, iets wat er heel belangrijk bij is, is dat we deze dingen vragen in zijn wil. Als wij iets bidden naar zijn wil. En toen ik in de voorbereiding hiermee bezig was, toen moest ik denken aan wat Jacobus schrijft. Jacobus die zegt, jullie bidden wel, maar jullie ontvangen niet. En toen ik dat zo las, toen stond daar, de staat Jacobus die zegt eigenlijk, jullie bidden niet. En dan het vers daarna zegt hij direct, nou jullie bidden wel, maar alles wat jullie bidden is overeenkomstig de begeerte van jullie eigen hart. En omdat het naar de begeerte van jullie eigen hart is, is het niet in de verhoring van God. God hoort het als het ware niet. En dat komt omdat het allemaal jullie eigen verlangens zijn. Maar wat wij mogen leren en wat God wil, is dat wij het gevraagde van hem in overeenstemming met zijn wil willen doen. Een tijdje geleden mocht ik voor mijn werk in Londen zijn bij een grote conferentie. En bij die conferentie sprak ik een jonge man. Hij heeft zelf in een compassion project in India gezeten. En in dat project mocht hij de Heer Jezus leren kennen. Is hij tot levend geloof gekomen. Maar het was een ontzettend moeilijke situatie waarin hij opgroeide. Hij was de eerste uit een community van 10.000 mensen die naar school kon. Hij heeft zijn vader leren schrijven. Maar deze jonge man, Jenny heette die, bleek bijster intelligent. En in zijn opleiding in India werd hij eruit gepikt en kon hij naar een college in Londen. En in Engeland heeft hij een ontzettend goede opleiding gehad. En geeft hij nu in een ziekenhuis geeft hij leiding aan 1.000 mensen. En ik mocht Janai ontmoeten. Hij vertelde namens Compassion wat over die conferentie, op die conferentie. En na de tijd sprak ik hem. En we hadden gewoon een ontzettend leuke klik. Dus hij zei, Jan, weet je wat, ga met mij mee naar huis. We gaan even wat eten met elkaar. En dan hebben we tijd om ook met elkaar door te praten. En hij was er samen met zijn vrouw, samen met een klein kindje. Ze hadden een kindje van 1,5. En we zaten daar zo. En we spraken gewoon over het leven, over de dingen waar we doorheen gingen, waar we moeilijk mee hadden. En ook de mooie dingen van het leven. En ik zeg, wat mooi dat jullie een kleine hebben. Wat een genade dat jullie een kindje hebben ontvangen van God. En toen zei hij tegen mij, hij zei, ja, hij zegt, het is wel, we zijn er ontzettend dankbaar voor, maar er is iets heel moeilijks gebeurd in ons leven. Hij zei, dit meisje die had een broertje. Nou, het broertje is overleden. En voor mij en mijn vrouw is dat een ontzettend moeilijke periode van rouw geweest. Hij zei, in die periode, toen zij zwanger was van die jongen, toen hoorden wij vanuit het ziekenhuis van het gaat niet goed. Er is een hartafwijking en de kans dat het kind het overleeft is niet zo groot. En hij zei, wij zijn met onze kerk en zelf zijn we ontzettend daarvoor gaan bidden. Wij zijn ook gaan zoeken naar de wil van God, want wij wilden bidden overeenkomstig zijn wil. En hij zei, in dat gebed heb ik zo vaak tot God gebeden. God, u bent de God van de levenden en niet van de doden. Wilt u dit kind alstublieft het leven geven? En hij zei, toen het geboren werd, na 2 dagen is het overleden. En hij zei, ik werk in een groot ziekenhuis. We hebben er met z'n allen voor gebeden in de gemeente. En ik snapte het niet. Ik heb toch zo in uw wil gebeden, God. Ik heb toch gebeden dat u bent toch de God van de levenden. Dat zegt u toch zelf in uw woord. En hij zei 3 weken later, toen wij in een proces van rouw zaten, toen ontmoetten wij, want hij zei, we waren aangesloten bij een clubje die ook zo'n kindje mochten ontvangen, die een afwijking op het hart hadden. Toen ontmoetten wij een aantal van deze mensen. En deze mensen vertelden, want er is ook een kans dat het kind het had overleefd, dat de kinderen die het hadden overleefd, op aarde lijden. Ze kunnen zich eigenlijk moeilijk ontwikkelen. Ze zijn gebonden aan bed. Ze zitten vast aan slangetjes. Het is eigenlijk een weg van pijn en van moeite. En hij zei, toen ik dat hoorde en dat meenam naar huis en weer tot God ging bidden en nog geen antwoorden had op mijn vragen, kwam het langzamerhand. En hij zei, weet je wat ik in het proces heb geleerd, Jan? Hij zegt, mijn gebed is verhoord. Meer dan dat ik kon denken. Dus ik keek hem wat aan. Hij zegt, Jan, ik bad tot God. God, u bent toch de God van de levenden? Hij zei, weet je, mijn kindje had op aarde geen leven gehad. Het had misschien blijven leven, maar de kwaliteit van leven was er niet geweest. God heeft mijn gebed meer dan verhoord. Mijn kindje mag zijn bij mijn hemelse vader, waar het leven beter is dan hier op aarde. En hij zegt, was daarmee de rouw en het verdriet weg? Nee. Maar hij zei, weet je wat ik heb geleerd? Dat God mijn gebed verhoort. Dat ik in zijn wil had gebeden. Maar dat ik moest leren dat God dat soms anders uitpakt dan dat ik als mens denk. En toen hij mij dat vertelde, toen dacht ik, zo. Hoe vaak in mijn leven moet ik dit misschien wel doen? Dat ik de dingen echt wel in Gods wil bid. En dat God ook zegt, ik ben blij dat je met dit verlangen komt. Maar de manier waarop ik het uitpak is misschien wat anders als dat jij doet. En hoe fijn is het dan als je bij de hand wordt genomen zoals die Jenny. En dat je mag ontdekken hoe goed God is. Dat hij inderdaad de God van de leven is en dat hij zijn gebed heeft verhoord. Was daarmee de pijn en het verdriet op aarde weg? Nee. Toen hij dit verhaal aan mij vertelde, zat zijn vrouw daarnaast, huilend, met tranen in haar ogen, omdat ze die kleine jongen miste. En toch mochten ze samen, in geloof, leren over die touwbrug te gaan. Hij zei, ik moest leren dat ik misschien met al mijn wetenschappelijke kennis en dacht hoe het allemaal zat en dat God het toch had kunnen doen en dat het toch haalbaar had moeten zijn, had moeten leren dat God mijn gebed meer had verhoord dan ik had kunnen denken. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik tegen de Heer gezegd, Heer, wilt u mij dit geloof leren? Wilt u leren dat als er zo'n kloof in mijn leven komt, dat ik ook over die touwbrug durf te gaan? Dat ik u durf te vertrouwen in al die dingen? Dat ik niet mijn eigen wegen durf te zoeken, maar dat ik groei in geloofsgehoorzaamheid? Dat ik deze dingen in mijn leven mag weten? Johannes zegt, wij weten dat hij ons verhoort. Wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde wat wij van hem hebben gebeden ook ontvangen. En dat ontvangen gebeurt niet altijd op onze manier. Soms wel. Soms doe ik wel eens gebed en denk ik, wat geweldig dat het verhoord wordt. Ik had het ook zo gehoopt. En soms bid ik wat en dan ontstaat er ook wel eens wat twijfel dat ik denk, ga ik dit de volgende keer weer bidden? Want de Heere doet het. Maar hij doet het op zijn manier en het is niet altijd de makkelijkste manier. Maar als ik dan terugkijk over datgene wat de Heer heeft gedaan, mag ik de Heer altijd danken. Omdat ik weet en mag leren en mag zien dat zijn wegen echt hoger zijn dan mijn wegen. Dat hij het echt beter weet. Misschien herken je dat wel. Als je nu in je leven terugkijkt, dat je ziet, er zijn allemaal dingen gebeurd in mijn leven. Heel veel dingen heb ik niet begrepen, heb ik niet gesnapt. Maar als ik er nu naar terugkijk, zijn het constant kleine stapjes in een stuk van geloofsgehoorzaamheid, waarin ik leer God is te vertrouwen. Ik begrijp het niet allemaal, maar ik mag het weten. Ik mag steeds meer gaan weten dat God te vertrouwen is. Nou, dan komt er een heel moeilijk stukje. Dat gaat over de zonde en over een broeder die we zien zondigen. Wat we daarmee moeten doen. Wat we ook niet moeten doen. Ik heb me wat verdiept in dit stukje. Vers 16 en 17. Ik wil me daar niet makkelijk van afmaken. Maar ik vond het echt heel ingewikkeld. Omdat er heel veel verschillende dingen over gezegd worden. Sommigen zeggen dat het hier gaat over een geestelijke dood. Dus dat een broeder een geestelijke dood kan gaan. En dat je dan maar niet meer voor hem moet bidden. Want het is klaar of zo. Anderen zeggen weer van nee, dit gaat echt over het fysieke. Dus je moet het meer lezen in de trant van het kan zijn dat jij in je leven, ook al ben je een christen, een onbesuisde actie maakt. Ja, sorry, kijk je even aan, maar ik weet dat je een motor hebt. Ik heb zelf ook motor gereden. Ja, je kunt met een motor ervoor kiezen om gewoon 100 op de snelweg te rijden. Dan hou je je aan de regels. En dan heb je grote kans dat je het overleeft, want dat is een veilige snelheid. Dat hebben ze bepaald. Maar goed, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ik rij wel eens te hard. Misschien jullie ook wel. Nee, maar dus, en stel je voor dat je met jouw motor toch 200 gaat rijden. En dat kost je het leven. Het was gewoon echt onvoorstelbaar onverstandig om dat te doen. Ja, dan zou je het op het fysieke kunnen trekken. Dus dan is er een zonde die je hebt gedaan. Je hebt te hard gereden. Hij heeft geleid tot de dood. Ja, dat is echt een bizar gevolg. En daarmee is het klaar. Daarmee betekent het niet dat je geen kind meer bent van God. Want die zonde van te hard rijden, even zo, die had ook op andere dingen kunnen zitten. Maar dan is het klaar. En sommigen zeggen van het ligt meer op dat gebied. Dus je kunt een zonde doen, die leidt tot de dood. Dat is gewoon dom. En ja, ga daar maar niet meer voor bidden, want dat leven is klaar. Zo zou je hem ook uit kunnen leggen. Nou goed, het is gewoon, ik zeg het niet als een waarheid die ik neerleg, dit moet je geloven. Maar ik ben er wel mee bezig geweest om te zoeken van wat zou het kunnen zijn. Ik vind dat namelijk, even zo gezegd, vanuit mijn eigen hart het meest logisch. Want juist als ik een broeder zie zondigen, waardoor ik denk, oh, deze zonde leidt tot jouw geestelijke dood, dan ga ik er toch juist voor bidden. Dan zeg ik niet, nou ja, dan zegt, nee, dus, en dat zie ik ook in de Bijbel constant terug. Dus het hart van God kennen, dan zou ik zeggen, dat vind ik niet logisch. Toen ik hem door ging trekken over dat fysieke, dacht ik, ja, er staat nergens in de Bijbel dat wij een soort dodenverering moeten doen of zo. Of wat er vroeger wel eens gebeurde als je dan een aflaatje kocht of bepaalde dingen deed, zodat er dan misschien nog iemand die uit jouw voorouders of je eigen ouders toch nog vanuit de hel overgezet konden worden naar de hemel. Dat vind ik, dat wijst nergens op. En misschien dat Johannes ook wel zoiets hier bedoelt. We weten het niet, omdat we de andere kant niet kennen. Dus we kennen alleen maar dit deel van het verhaal. Maar het even gewoon om even jullie mee te nemen in mijn gedachten, maar denk er zelf ook zeker over na. Sommigen trekken het ook in een stukje, die gebruiken deze tekst om te zeggen van ja, je kunt wel zeggen dat je gered bent in genade en dat het daarmee klaar is, maar zie hier maar. Je kunt toch een broeder zijn en toch nog, en dan wordt het geloof toch een beetje onzeker. Dan kan er dus toch nog iets in jouw daden zijn die ervoor zorgt dat je van genade afvalt. En dat geloof ik zelf niet zo. Het is God die het in ons heeft gelegd. En tuurlijk, het is altijd de wisselwerking dat wij ook weer naar God wederkerig zijn. Hè? Dus dat draait met elkaar. Maar ik wil het vooral niet te onzeker maken. Maar denk er zelf ook over na en ga de uitdaging aan om ermee bezig te gaan. Maar er zijn jullie vele voor gegaan en ze zijn nooit allemaal helemaal tot elkaar gekomen. Goed, ik heb hem in elk geval behandeld en doe er hier dingen mee. Het is misschien niet helemaal duidelijk, maar vergeef me dat. Ik ben geen zware theoloog wat dat betreft. Maar hij gaat wel verder met iets anders moois. En dat wil ik graag doen. Want hij gaat volgende met het volgende wat we mogen weten. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. Nou, even allereerst. Johannes zegt hiermee niet dat wij geen zonde doen. Ik denk als ik hier weer zou vragen om je handen op te steken, wie doet de zonde, dat jullie allemaal zullen zeggen, ja, ik zondig wel eens. Barco deelde daar vanochtend ook wat over, hè? Dat je soms ook juist aan zonde ontdekt wordt, juist als je dichter bij Christus gaat leven. Zonde die je daarvoor misschien nog niet eens zag. Maar dat God dat steeds meer in zijn genade aan je openbaart. Waarom? Omdat zonde ervoor zorgt dat er een kloof is tussen jou en God. Dat die vertrouwensband juist een beetje moeilijker is. Vaak is het ook heel, het pad van de zonde is het pad zonder geloof. Eigenlijk is dat gewoon het pad waarin je zegt, ik weet het beter dan u, God. Dat was natuurlijk ook de opstand die we in het begin hadden. En En God laat in zijn genade juist ons die zonde zien. Dat is niet om ons kapot te maken en om te zeggen, zie hoe slecht jij bent. Nee, hij doet dat omdat hij jou lief heeft en jou juist op wil tillen naar zijn heerlijkheid. Omdat hij zegt, bij mij is het leven heerlijk. Nou, zo bedoelt Johannes dit eigenlijk ook. Hij zegt hier, en dat lezen we ook in het eerste hoofdstuk, hij zegt namelijk, mensen die zeggen dat ze geen zonde doen, dat zijn leugenaars. Want we doen allemaal wel eens zonde. Maar het gaat hem hier veel meer om de mate waarin je die zonde doorvoert. Als jij een constant zondig leven leidt, waarin er geen heerlijkheid is, maar alleen maar zonde, ja, dat klopt niet. Nou, dat doet een gelovige niet. Wij weten dat iedereen die uit zondig of uit God geboren is, niet zondig. Dus er is niet een constante zondige baan. Nee, er is een weg van levensheiliging. En waarom? Dat komt omdat God ons bewaart. Hier staat bewaart zichzelf. En daarmee zou je het op jezelf kunnen betrekken. Maar er zit een soort tweeledigheid in deze tekst. Want het gaat ook over een actief bewaren. En dat zien we eigenlijk ook terug. Want als je Judas, de brief van Judas open zou slaan bij vers 21. Dan staat daar dat bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dus daar gaat het echt uit vanuit, hè, bewaar jezelf, uzelf in de liefde van God. Maar toen Jezus het hoge priesterlijk gebed uitsprak, toen zei hij tegen zijn vader, bewaart u hen, laten wij de gelovigen bewaren die in de wereld zijn. Nou, hoe bewaar jij jouzelf in God van de zonde? Dat is door in Christus te zijn. En Christus zegt, en ik bewaar u. Dus het is weer die tweeledigheid. Hierin zitten geen werken van nu moet ik echt mezelf bewaren voor de zonde. En moet ik daartegen actief strijd voeren. Ja, zeker, dat moeten we doen. Maar wel op de goede manier door in Christus te zijn. En we mogen er ook op vertrouwen dat als het jou even niet lukt, dat Christus zegt, ja, maar ik heb beloofd om u te bewaren in de wereld. En dan heb je die mooie cirkel. Dus dan geeft het weer, in plaats van spanning, doet het bij mij, geeft het ontspanning. Dat ik zeg, ja, mijn verlangen is om naar u toe te leven, Christus, want ik wil die zonde niet doen. En Jezus zegt wederkerig, het is mijn verlangen om u te bewaren in deze wereld. En daarmee ga je, als het goed is, zien dat iemand zich onthecht van de wereld en meer naar God toe gaat groeien. Dat is een iets wat van binnenuit werkt. En dat vind ik zo mooi, dat Jezus zegt, God zegt, ik heb in jou mijn geest gegeven. En van binnenuit ga ik jou veranderen. En daarbij krijg je soms ook kennis van buitenaf, zeker weten. Maar het gebeurt, het is een proces van binnenuit. Alleen als je dan naar het volgende vers gaat, wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de boze ligt. Alles in de wereld is tegen ons gericht. Die hele wereld die wil dat wij niet leven uit datgene wat in ons is gelegd. Namelijk dat we naar Christus toe groeien. En die probeert dat terug te drukken. Die probeert dat wij niet leven vanuit geloof. Dat we niet die touwbrug over durven te gaan. Maar dat we weer denken, laten we ons eigen pad maar kiezen naar de overkant toe. Nee, wij mogen terug naar datgene wat in ons is gelegd. In Christus Jezus. Hij heeft ons het verstand gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. En dan sluit Johannes zijn brief af. En dat doet hij, vind ik, op een bijzondere manier. Want hij heeft ontzettend veel gezegd over Jezus, over de Zoon, over geloven, over wij weten. En dan rondt hij af met een vers en dan zegt hij, lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. En toen ik dat las voor het eerst, toen dacht ik, had hij niet wat meer nog kunnen zeggen of zo, waarom? Maar toen ik er wat meer in ging duiken, is het eigenlijk heel mooi. Johannes zegt eigenlijk, alles wat niet God is, is een afgod. En daar moet je gewoon niet naartoe. Amen. Ja. En daarmee maakt hij eigenlijk die hele complexiteit van alles wat in deze versen ligt. Over geloof, over Jezus, over allerlei dingen. Die maakt hij eigenlijk heel eenvoudig. En die maakt hij van dat hele grote, waar we soms helemaal in kunnen verdwalen, maakt hij heel eenvoudig. Hij zegt, hoed u voor de afgoden. Blijf erbij weg. Want alles wat tussen God en jou in komt te staan, dat is een afgod. En dat mag en moet er niet zijn. Waarom niet? Omdat het niet de eer aan God geeft die hij verdient. Maar ook jij in jouw leven gaat er geen baat bij hebben als je de afgoden gaat volgen. Het breekt je juist af. En daarom is dit, deze afsluiting van Johannes is zo heerlijk. Hij zegt, lieve kinderen, doe het nou niet. Ik wil afsluiten met dit vers. Het staat in het stuk wat we hebben gelezen. En het vat voor mij eigenlijk hetgeen wat we met elkaar hebben besproken samen. 1 Johannes 5 vers 13. Daarin zegt hij dit. Deze dingen heb ik geschreven aan u. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Ik heb net gevraagd om je hand eens op te steken als je dat doet. Nou, iedereen stak hem op. Johannes schrijft het dus aan ons. Hij schrijft aan ons die geloven in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En met dat verlangen wil ik afsluiten. Dat we het geloven. Dat we groeien in die geloofsgehoorzaamheid. Dat we de Zoon zien in al zijn heerlijkheid. Dat we, als we soms lam geslagen zijn, elkaar helpen om daar weer te komen. Opdat we weten dat daar het eeuwige leven is. Ik wil heel graag afsluiten met een heel klein stukje uit Openbaring. Het werd net al even gedeeld dat we ergens naar uit mogen zien. Kees sprak erover, hè? We hebben een verlangen. We zien ergens naar uit. En dat doe ik ook. En dat doen jullie denk ik met mij. En dat wil ik heel graag met jullie delen en daar wil ik mee afronden. En ik zag een nieuwe hemel, dat doe ik vanuit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en een God zijn. En wij mogen dat nu al weten, wij mogen in geloof zien, het weten dat dit zo is, dat God in ons midden wil en woont. Dat we op deze plek met hem mogen leven. Maar er zal dus een dag zijn dat het ook daadwerkelijk zichtbaar wordt. En ik vind dit zo geweldig. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen dood meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En omdat het hier staat, omdat ik het niet altijd zie, omdat ik heel vaak ook mijn eigen pad kies door dat dal heen, en niet altijd toch durf te vertrouwen op die touwladder die er gewoon ligt, mag ik dit toch weten? Is dit hetgeen wat ons voor ogen is geschilderd? Johannes, die natuurlijk ook de brief Openbaring heeft geschreven, die zegt het is waarachtig en betrouwbaar. En als ik hier dan afsluit, dan zeg ik, omdat het hier staat, wil ik het ook jullie meegeven. Er komt een dag dat alle tranen, alle dood, alle moeite, alle pijn weg zullen zijn. En dat het God zelf is die de tranen van onze ogen zal wissen. En daar zie ik ontzettend naar uit. Het is mijn verlangen geweest, samen met Johannes, om met jullie deze brief van Johannes door te gaan. Zodat we dit blijven zien. Zodat we deze hoop blijven houden. Niet omdat we eraan twijfelen van, oh, ik geloof het wel. Nee, dat het een vaste basis heeft in Jezus Christus. Dat we zeggen, ik geloof het. Ja en amen. Heere Jezus, kom. Ik zie er naar uit. Amen.